onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119, het tiende vers willen wij gaan zingen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneen. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt in vers 10 van Psalm 119. Doen wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En daarna wordt u gelezen uit het boek Numeri, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 8. Schriftlezing voor deze middag is dus Numeri 6, vers 1 tot en met 8, na de geloofsbelijdenis en Psalm 147, vers 6.
en in ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Numeri 6, de versen 1 tot en met 8. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zou hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich de Heere af te zonderen, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen, wijn edik. Een edik van sterke drank zal hij niet drinken, nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, nog verse of gedroogde druiven eten. Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe. Al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan, totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich de Heere afgezonderd zou hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen. Al de dagen die hij zich de Heere zou afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan, om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen, als zij dood zijn. want het Nazireërschap zijns Gods is op zijn hoofd. Al de dagen zijns Nazireërschaps is hij de Heere heilig. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze middag vindt u in Richteren 13. Wij willen de overdenking van het leven van Simson voortzetten. Richteren 13, vers 6 tot en met 14 vormt de tekst voor deze middag. En dan lezen wij Gods woord en de tekst voor vanmiddag als volgt. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wiens aanzicht was als het aanzicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij: zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, noch sterke drank, en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af, tot op de dag zijns doods. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk, en zeide: och Heere, dat toch de man Gods, die gij gezonden hebt, weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach. En de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep, en gaf het haar man te kennen, en zij zeide tot hem: zie, die man is mij verschenen, welke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En hij kwam tot die man en zeide tot hem: zijt gij die man welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide: ik ben het. Toen zeide Manoach: nu dat uw woorden komen, maar wat zal des knechtjes wijze en zijn werk zijn? En de engel des Heeren zeide tot Manoach: van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt. En wijn en sterke drank zal zij niet drinken, nog iets onreins. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Tot zover onze tekstwoorden. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, vervul onze harten met diepe eerbied voor uw majesteit en voor uw heiligheid, wanneer u ons hebt samengebracht onder uw woord. Het is, Heere, naar uw eigen instelling dat we hier zijn samengekomen. Maar wanneer we dat opmerken in het gebed, dan moeten we daar direct iets aan toevoegen. Namelijk dat wij het niet hebben verdiend dat we hier zijn samengebracht. Want, Heere, wij hebben geen recht op het spreken van u in ons leven. Wij hebben geen recht op genadetijd in onze leven. Wij zijn vanwege onze zonden rechteloos geworden. En het aangrijpende is dat we altijd nog weer menen dat dat niet zo is. Diep in ons hart kunnen we zo vasthouden aan allerlei rechten. Maar wilt u ons door het verootmoedigende werk van uw Heilige Geest eens zo diep laten buigen dat het niet alleen maar woorden zijn waarmee we onze rechteloosheid voor u belijden, maar dat we het van harte gaan beamen en gaan instemmen dat we niets verdienen. En Heere, laat het dan toch zo zijn dat we uw spreken spreken in ons leven niet kunnen missen. Laat het dan toch onze belijdenis zijn, al hebben wij het niet verdiend, al zijn wij het niet waardig. Maar Heere, spreek ook deze middag tot ons. Niet alleen door uw woord, al is dat meer dan we verdienen. En al hebben we ook dat nodig. Maar Heere, spreek tot ons door woord en geest. En wilt u dan het woord van de eenvoudige geschiedenis van Simpsons ouders, die we deze middag willen overdenken, een kracht Gods tot zaligheid laten zijn? Wilt u geven dat de boodschap van uw woord, wat voor boodschap het dan ook is, mag zinken in ons hart en dat ze daar kracht mag doen? Heere, wil u dan zelf de rijen doorgaan? En wil u zelf gesloten harten openen, vijandige harten overwinnen en inwinnen? Gedenk, laat de warmte ons vanmiddag niet hoeven hinderen, Heere. Wees met ons, zover we hier in de kerk mogen zijn. En we zeggen uw naam dank dat u ons hier, als kinderen, jongeren, ouderen, ook soms gehinderd door lichamelijke klachten, maar toch hier gebracht hebt. Maar we denken ook aan degenen die thuis met ons meeluisteren. Heere, wil u ze gedenken. Mogen we opnieuw onze broeder van Voorden aan u opdragen. Heere, laat hem door uw goedheid weer zo mogen herstellen, dat hij weer in ons midden mag komen. Gedenk ons allen, Heere, en gedenk alle die met ons meeluisteren. Wilt u helpen in het uitdragen van uw woord? Wil u zelf onze gedachten terugleiden naar al datgene wat overdacht is in de voorbereiding van de afgelopen week? Ja, Heere, wil u zelf bedienen vanuit uw heiligdom. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het gepreekt mag worden. Wilt u zendelingen en evangelisten, degene die uw woord mogen brengen onder het volk Israël, zegenen? Wilt u uw vervolgde kerk gedenken? Wilt u haar staande houden en bemoedigen en kracht geven? Maar gedenk ook, Heere, in de landen waar uw kerk samenkomt in vrijheid, waar het gevaar van lauwheid en ingezonkenheid zo op de loer kan liggen. Bewaar ons ervoor, Heere. Wees u met onze jongeren, wil u geven dat het woord van deze middag ook hen mag aanspreken. Wees met de getrouwden, degene die zich voorbereiden op een huwelijk. Wees met degene die verdriet hebben, juist om die reden. Omdat ze nog alleen zijn, omdat ze misschien veel hebben gebeden, of ze iemand mochten ontmoeten met wie ze het leven mochten delen, maar uw weg was tot nog toe anders. Heere, mogen we ook dat verdriet en die onbegrepen wegen voor u neerleggen. We bidden u voor hen die hun huwelijk tot hun verdriet ontbonden zagen worden. We bidden u voor hen die weduwnaar werden. Heere, u aanschouwt alle moeite en alle verdriet, opdat men het in uw hand geven. Geef ons dat we dat mogen doen. Wil u zo aan ons denken? En wilt u zo ook aan ons land en volk denken? Gedenk allen, ook van onze gemeente, die elders verkeren vanwege de vakantie. Beveilig hen op de plaats waar ze zijn, wanneer ze ook op deze uw dag een plaats zoeken onder het woord, wil ook daar het woord tot zegen stellen. En bewaar ons allen ervoor, Heere, dat we vrijaf zouden nemen van uw woord en van uw getuigenis. Geeft u ons maar zoveel gebondenheid aan uw woord. En dat we de kracht van uw woord op zo hoge prijs mogen stellen, dat we zonder uw woord niet kunnen. Ook niet wanneer we elders zijn. En dat uw woord de dagen van onze vakantie mag stempelen. En dat bij alle rust voor het lichaam en voor onze psyche, en wat kan die nodig zijn, toch ook en boven alles de rust van onze ziel gezocht mag worden. bij diegene die het gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heere, denk zo aan ons. Waakt u over de huwelijken. Bewaar, Heere, voor de zonde die er ook op dat punt is. Laat de mannen en vrouwen, wanneer u ze aan elkaar gegeven hebt, toch ook biddend voor elkaar mogen zorg dragen. En wil u ze niet alleen in tijdelijk opzicht, maar ook in geestelijk opzicht aan elkaar verbinden. En laten er ook in dat opzicht lessen getrokken mogen worden uit het leven van Manoach en zijn vrouw. Gedenk ons zo tezamen. Hoor ons en wees ons genadig, niet om iets uit ons, maar tot eer van uw grote naam. Om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 8e psalm, het 1e, 2e en 4e vers. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En ook vers 2, uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. En vers 4, 1, 2 en 4 van psalm 8, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in een drietal collecten, 2 nu en 1 straks na de prediking. Psalm 86, het zesde vers, willen we straks in antwoord op de prediking zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde vers van Psalm 86. Wij hebben, geliefde gemeente, allemaal een heel verschillende week achter de rug. We hebben onze bezigheden gehad. We hebben ontmoetingen gekend. Maar wat Gods woord altijd doet, dat is ons aller leven, het leven van kinderen, van jongeren, van ouderen, plaatsen voor het aangezicht van God. Dat ziet u in de Bijbel ook gebeuren. Dat geldt heel bijzonder wel over de verhoudingen van ons tot andere mensen. En in het licht van de tekst van deze middag, dat geldt bijzonder voor de verhouding van een man tot zijn vrouw. De Bijbel laat in dat opzicht twee dingen zien. Aan de ene kant toont ze heel aangrijpend aan hoe een jongen en een meisje, een man en een vrouw, die op enige wijze aan elkaar verbonden zijn, misschien wel heel sterk aan elkaar verbonden zijn, elkaar kunnen meetrekken op het pad van de zonde. Dat zijn de eerste bladzijden van de Bijbel, Adam en Eva. En als u de geschiedenissen van Simson erbij neemt, dan ziet u dat ook verschillende keren gebeuren. Simson met die vreemde Filistijnse vrouwen. Maar de Bijbel laat anderzijds ook zien hoe een man en een vrouw voor elkaar in de onderlinge ontmoeting, u mag het ook breder trekken, hoe mensen onderling in een onderlinge ontmoeting elkaar geestelijk tot zegen mogen zijn. En dat blijkt wel heel bijzonder in de tekst van vanmiddag, waar we lezen over de vrouw die straks de moeder van Simson zal worden. En die met datgene wat ze van de Heere ontvangen heeft, geleerd heeft, gaat naar haar man Manoach. En waar we zullen horen over een Manoach die in reactie op wat zijn vrouw hem vertelt, biddend op zijn knieën komt. En de Heere vraagt om onderwijs voor hemzelf en om meer onderwijs. We willen daar met Gods hulp bij stilstaan. En we schrijven boven de tekst van deze middag Simsons ouders. Drie gedachten. Allereerst het bericht van Simsons moeder. Dat is vers 6 en vers 7. In de tweede plaats het gebed van Simsons vader. Dat is vers 8 tot en met 12. En tenslotte het woord van Israëls God. Dat is vers 13 en 14. Dus drie gedachten. Allereerst het bericht van Simsons moeder. En u begrijpt wel, dan bedoel ik daarmee de vrouw die straks Simsons moeder worden zal. Dat is ze eigenlijk op dit moment nog niet. In de tweede plaats het gebed van Simsons vader. Vers 8 en 9. En tenslotte het woord van Israëls God. En de Heere geven dat wie we ook zijn en in wat voor levensomstandigheid we ook verkeren, we dat woord mogen horen voor ons eigen hart. In gedachten gaan we deze middag naar het kleine plaatsje Zora. Plaatsje dat lag in het bergland van Israël, zo op de grens van het stamgebied van Juda en van Dan. Net buiten dat plaatsje Zora zien we in het veld een vrouw lopen. Het is en het blijft in de Bijbel een naamloze vrouw. Bovendien een vrouw die een hele lange tijd in haar leven een groot verdriet heeft meegedragen. Want ze was onvruchtbaar en ze baarde niet, zegt de Bijbel. Maar het is aan deze vergeten vrouw, een vrouw zonder naam, een vrouw zonder toekomst, menselijk gesproken. Het is aan deze vrouw dat, nee, niet maar een engel van de Heere, dat was een wonder geweest en dat was groot geweest, maar dat de engel des Heere, dat is een verschijning van de Heere zelf in het Oude Testament, een verschijning van God de Zoon, verschenen is. En die engel des Heeren heeft aan deze eenzame vrouw in het veld een boodschap van verwachting en van verlossing voorgehouden. Ja, en nu die vrouw dat gehoord heeft, nu haast ze zich, nu spoedt ze zich in de richting van haar huis binnen het dorpje Zora waar haar man zich bevindt. En dan zien we haar zo in gedachten het huis binnengaan. En we zijn aan het begin van onze tekst, vers 6. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende. En wat gaat ze dan zeggen? We lezen het allereerst in vers 6. Er kwam een man Gods tot mij, wiens aanzicht was als het aanzicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Het eerste waar deze vrouw over spreekt, wanneer ze daar zo in het huis staat, vol indrukken, vol verwondering, vol eerbied over datgene wat haar ten deel gevallen is. Ja, dat is, ze gaat aanduiden wie er aan haar verschenen is. En ze duidt dat met verschillende woorden aan. We lezen in vers 6, een man Gods kwam tot mij. Een man Gods, dat is in het Oude Testament een aanduiding voor een profeet. De kinderen weten misschien wel dat Elia en Elisa in de Bijbel verschillende keren man Gods genoemd worden. Een profeet wil dat zeggen. Een profeet door de Heere gezonden, zegt ze. Die is aan mij verschenen. Die is tot mij gekomen. En als we dan verder luisteren, ja, dan ontdekken we wel dat deze vrouw heeft beseft, het is toch geen gewone profeet. Want ze zegt, zijn aanzicht, zijn gezicht, dat was als het gezicht van, het staat hier zo, een engel Gods. Maar u mag vanuit de oorspronkelijke taal ook lezen, de engel Gods. Dat zegt ze eigenlijk. Zijn gezicht, ja, dat was net zoals het gezicht van de engel Gods. Daar moeten we even over nadenken. Want de engel Gods, dat is een aanduiding, zeker in het Richterenboek, met een heel speciale betekenis. Ik heb er net al iets van gezegd. Dat is een verschijning van de Heere zelf. Een oudtestamentische verschijning van God de Zoon, voordat hij als mens op aarde kwam in de volheid van de tijd, verscheen hij soms in de gedaante van de engel des Heren of de engel Gods. Dat zijn twee aanduidingen die hetzelfde bedoelen. En als u zo in het boek Richteren is zou nagaan wat er over die engel Gods, over die engel des Heren gezegd wordt, dan ontdekt u dat hij is verschenen in drie situaties. Hier, bij Simson. In Richteren 6, bij Gideon. En in Richteren 2 aan heel het volk van Israël bij het plaatsje Bochim. En daar bij het plaatsje Bochim, we hebben er vorige week in de schriftlezing van gehoord, daar heeft de engel Gods, de engel des Heren, aan het volk moeten voorhouden hoe zij het ervan afgebracht hadden. Hoe ze de dienst van de Heere verlaten hadden. Hoe ze God getergd en in het gezicht geslagen hadden. Toen is het volk gaan wenen. Dat is ook de letterlijke betekenis van het woordje bochim, wenenden. Wel, het laat zich vermoeden dat de moeder van Simson aan die gebeurtenis heeft gedacht. Misschien is ze erbij geweest, misschien heeft ze er van anderen van gehoord. Maar dat is de verschijning van de engel des Heren, de engel Gods, waaraan ze zou hebben gedacht als ze het zegt. Die man die aan mij verschenen is, ja, zijn gezicht was als het gezicht van de engel Gods. En dan zegt ze er nog iets achteraan. We lezen nog een stukje verder in vers 6. Dan zegt ze, zeer vreselijk. Dat betekent hier niet afschuwelijk natuurlijk, dat begrijpt u wel. Dat betekent ook niet angstaanjagend, maar het betekent wel eerbiedwekkend, verheven, majesteitelijk. Van dat gezicht van die man die tot haar sprak in het veld straalde zoveel majesteit af en heiligheid af, dat het haar hart heeft vervuld met eerbied. Met diep ontzag. De man die ik ontmoet heb, die tot mij gesproken heeft, hij was zeer vreselijk. Hij was ontzagwekkend, eerbied inboezemend. Zo verscheen hij. En toen hij zo verscheen, zegt ze, ja, toen heb ik niet durven vragen van waar hij kwam. En toen heb ik niet durven vragen naar zijn naam. Hij heeft het zelf ook niet gezegd. Wel, dat is het eerste. En daar ligt direct al een les in, gemeente. Want laten we het ons even proberen in te denken. Deze engel des Heren kwam tot de vrouw met een genadige bedoeling. Hij kwam om haar een boodschap te brengen van verlossing. Van verwachting, van toekomst. Ze zou in verwachting raken en haar kind zou Israël beginnen te verlossen van de Filistijnen. Dat was een boodschap van genade en van wonder. En toch, al brengt de Heere een boodschap van genade en van verlossing en van hoop, dan is het toch altijd nog zo dat daar het tempel van zijn heiligheid en van zijn majesteit en van zijn verhevenheid opstaat. Dat ziet u de hele Bijbel door. Dat ziet u bij Jacob. Als de Heer aan hem verschijnt in die nacht dat hij op de vlucht is voor zijn broer Esau. Oh ja, dan spreekt de Heer wonderlijke woorden, genadige woorden bij Bethel. Maar als Jacob wakker wordt, dan zegt hij, hoe vreselijk is deze plaats. Daar is majesteit, heiligheid van de Heere uitgegaan. En Jacob besefte des te dieper. Ik, onrein, onheilig mensenkind, wie ben ik toch voor die heilige, genadige God? En als u en ik volsta met het aanwijzen van twee voorbeelden, maar als u zo de lijn even doortrekt van het eerste Bijbelboek, Genesis, Jacob, naar het allerlaatste Bijbelboek, Openbaring, dan ziet u hoe de Heer Jezus daar verschijnt aan Johannes op Patmos. En hij legt zijn rechterhand, teken van zijn genade, teken van zijn gunst, teken van zijn hulp, op Johannes. Maar Johannes, ja, we lezen tegelijk ook dat hij als dood aan de voeten van de Heer Jezus neervalt. Vol ontzag en vol eerbied voor Gods majesteit. Hebt u wel eens een ontmoeting met God gehad? Heb jij wel eens een ontmoeting met God gehad? Nee, niet zo letterlijk. Niet door zo'n verschijning als in de tijd van de Bijbel. Maar door woord en geest. Dat de Heere ging spreken tot uw hart met kracht. En dat u het merkte, dat jij het merkte. Dit is zo anders dan alle andere keer. Zeker, het is hetzelfde woord. Maar de Heere kwam zelf mee in zijn woord. En hij sprak en het kwam tot een ontmoeting. Dan zal één van de vruchten en één van de uitwerkingen toch dit zijn. Dat er ook een diep besef is van de heiligheid en van de majesteit van de Heere. Nee, niet een besef dat een mens van de Heere afstoot en van hem afdrijft, zo niet. Maar dat hem buigend voor de Heere brengt. En dan gaat die vrouw, Simsons moeder, zoals we haar maar zullen aanduiden, nog verder. Vers 7. Nadat ze heeft verteld wie het is die aan haar verschenen is, dat staat voorop. Dat heeft de grootste indruk op haar gemaakt. Daarna vertelt ze ook wat zijn boodschap is, wat hij bericht heeft. En dan zegt ze in vers 7. Hij zeide tot mij, zie gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, nog sterke drank en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af, tot op de dag zijns doods. Ik stip het nu maar heel kort aan, straks kunnen we het misschien in de laatste gedachte nog iets verder nagaan met elkaar. Maar eigenlijk zijn er drie dingen die deze vrouw heeft gehoord. Althans, waarvan ze vertelt aan haar man. Ze vertelt dat de Heere een wonder zal doen. Eigenlijk dat de Heere al een wonder heeft gedaan. Want u moet de geschiedenis eigenlijk zo lezen. Dat deze vrouw, ja, zo krachtig wordt het gezegd met de profetische woorden. Dat ze eigenlijk al zwanger is geworden en een zoon barend is. Zo staat het er letterlijk. De Heere heeft haar opgezocht in haar onvruchtbaarheid en in haar verdriet. En hij doet een wonder in haar leven. Ze zal een zoon baren en die zoon zal, en dat is een tweede punt in die boodschap, die zoon zal een Nazireër God zijn. Ook daarover straks nog iets meer. En dan het derde, dat staat er tussenin, zij zal zich op de toekomst van haar zoon moeten voorbereiden. En ook dat moet straks de aandacht hebben. Laten we nu alleen nog maar zo aan het einde van het eerste punt even hier de aandacht op vestigen. Dat deze vrouw met deze woorden bij haar man thuis komt. En dat is een zegen. Als een man en een vrouw tot elkaar mogen spreken over het woord van God. Over wat u gehoord hebt. Laten we maar heel klein beginnen en toch groot. Het is een zegen als in de onderlinge gesprekken. Binnen het huwelijk bijvoorbeeld een man en een vrouw met elkaar mogen spreken over het woord van God dat ze hebben gehoord in de kerk. Doen we dat? Of doen we dat niet? En ook wanneer we niet van de Heere een man of een vrouw ontvangen hebben en we zijn in dat opzicht alleen, maar wat kan het een zegen zijn wanneer we in de ontmoeting met andere mensen, collega's misschien, of weer anderen, dat we dan mogen spreken over Gods woord en wat we gehoord hebben. Misschien wel maandag op het werk. Ik weet wel, er zijn werkkringen, daar is absoluut geen plaats voor iets over het woord van God. Maar het is wel een zegen als het wel kan. Als u eens een woord kwijt kan. En het is een dubbele zegen als mag gebeuren wat er hier gebeurt. Als u er heel persoonlijk bij betrokken mag zijn. Want daar gaat het toch om. Zo kwam deze vrouw de vrouw van Manoach tot haar man. Ze kwam eigenlijk, ja, met die woorden: hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Onze tweede gedachte. Het gebed van Simsons vader. In gedachten zien we ze daar staan. Manoach en zijn vrouw in dat huisje in Zora. U moet zich even proberen te verplaatsen in Manoach. Voor die man was het een gewone dag. Die had misschien zijn werk gedaan. Die was zo tussen de middag thuis en zijn vrouw was wellicht op een ander moment naar de put gegaan, buiten de stad, om water te putten. En toen was dat wonder gebeurd en was de engel aan haar verschenen. In ieder geval, die vrouw komt dat huis binnen en ze komt daar en ze vertelt daar hele wonderlijke dingen. Een man ontmoet, daar ging een goddelijke heiligheid en majesteit van uit. Een man Gods, gezicht als van een engel. Een man die een hele wonderlijke boodschap heeft gebracht. Manoach krijgt dat zomaar te horen. Die krijgt de woorden één voor één over zich heen. En dan het opmerkelijke, gemeente. Manoach gelooft. Manoach gelooft wat zijn vrouw zegt. Kijk, onwillekeurig vergelijken we hem even met Zacharias. Dat was die priester aan het begin van het Nieuwe Testament die persoonlijk een verschijning kreeg van een engel, niet de engel des Heren, maar dan toch wel een engel des Heren. En hij geloofde niet. Maar Manoach, hij krijgt het bericht hier uit de mond van zijn vrouw te horen en hij gelooft. En dan uit dat geloof zich, dan blijkt dat geloof in zijn gebed. We gaan verder lezen, vers 8. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zei: och Heere, dat toch de man Gods, dien gij gezonden hebt, weder tot ons komen. En ons leren wat wij dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden. We horen het aan de woorden van Manoach. Hij gelooft het inderdaad wat zijn vrouw gezegd heeft. Hij zegt, ja, dat de Heere een man Gods gezonden heeft. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat er een knechtje geboren zal worden, zoals het er hier staat. Maar dat brengt Manoach wel op de knieën. En daar hebt u een prachtige aanduiding en illustratie van een van de eigenschappen van het echte geloof. Dat geloof, dat legt beslag op het woord van God. Zo gebeurt het hier ook. Manoachs geloof richtte zich op het woord van God dat hij zo indirect van zijn vrouw gehoord had. Maar dat geloof wordt ook biddend werkzaam met dat woord. Dat geloof, dat neemt de dingen niet alleen maar aan en dat zegt, nou ja, zo is het dan. Ja, dat is historisch geloof. Kijk, dat had Manoach ook kunnen beoefenen. Die had ook kunnen zeggen, nou ja, dan zal het wel gebeuren. De Heere heeft het gezegd, punt. Nee, bij Manoach is het levend geloof. En dat levende geloof, dat strekt zich uit naar het woord van God. En dat strekt zich uit naar de belofte van God. Maar dat gaat ook met de Heere worstelen in het gebed. Dat ziet u hier gebeuren. Dat gaat vragen. Manoach zegt: Heere, ik zeg het nu maar even in mijn eigen woorden. Nu hebt u dat beloofd. Nu hebt u een man van God, een profeet gezonden naar mijn vrouw. Nu hebt u het gezegd. Maar wil u er nu nog eens op terugkomen? Wil u nu nog eens een keer komen? Wilt u het nog eens een keer zeggen? Wil u mij en wil u ons leren? gebed van Manoach. En dan gaan we proberen om zo bij de tekstwoorden van vanmiddag nog eens wat te leren als het gaat over het gebed. Want dat is denk ik altijd van belang. Als wij lezen in de Bijbel over het gebed van Paulus of van, nou noemt u maar op, van David of van Manoach hier, dan hebben wij altijd weer de vraag te stellen, wat voor gebedsonderwijs ligt daarin? Dan zullen wij daar, en doet u dat ook, en laten we dat allemaal doen, dan zullen we daar ons eigen gebed, of misschien wel onze gebedsarmoede, naast leggen. Wel, wat liggen er dan voor kenmerken in dat gebed van Manoach? Vers 8, dat is allereerst een vurig gebed. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk. U mag ook lezen, toen pleitte Manoach. Of toen smeekte Manoach. Dat is wat Manoach allereerst doet. Er ligt een geweldige drang in zijn gebed. Manoach heeft er belang bij. Dat de Heere hem hoort. En dat de Heere hem verhoort. Is dat misschien niet één van onze noden? Onze gebedsnoden. En één van onze aspecten van onze gebedsarmoede. Dat we zo gemakkelijk bidden kunnen. Zoveel bidden kunnen. Zonder dat we echt belang hebben bij de verhoring. Bidden om genade. Zonder echt belang te hebben bij genade. Bidden om vergeving. Zonder echt belang te hebben bij vergeving. Bidden om wijsheid. Terwijl we ten diepste toch wel denken dat we het zelf weten. En gaat u zomaar door. Wat is het nodig dat ons gebed door de geest van de genade en van de gebeden een dringend gebed wordt? Dat is het bij Manoach. Dringend gebed. Het is ook een ootmoedig gebed. Het is wat jammer dat dat eigenlijk verloren gegaan is in onze vertaling. Het is een goede vertaling. Ik geloof de beste vertaling in het Nederlands die we tot onze beschikking hebben. Maar hier is toch iets verloren gegaan in de vertaling. Als u letterlijk leest vanuit het Hebreeuws, dan staat er: toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zei: vergeef, Heere. Of ik bedel bij u, Heere. Zo staat het er letterlijk. Zo begint Manoach zijn gebed. Het staat hier alleen maar weergegeven met och Heere. Daar klinkt natuurlijk wel iets van de verootmoediging in door. Maar letterlijk staat het er nog sterker. Vergeef Heere. Manoach, hij bidt vanuit de ootmoed. Hij bidt vanuit het dal van de ootmoed. Heere, ik heb het niet verdiend dat u naar me hoort. Ik heb het niet verdiend om tot u te naderen in het gebed. Maar vergeef. En luister toch. Ja, en dan nog iets. Manoach bidt om onderwijs. Om verder onderwijs. Och Heere, dat toch de man Gods die gij gezonden hebt weder terug tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje, dat jongetje doen zullen dat geboren zal worden. Dat is het gebed. Heren, wij weten het niet. Mijn vrouw niet en ik niet. Wij weten niet hoe we onze jongen, als hij straks geboren zal worden en u hebt het beloofd. Maar wij weten niet hoe wat we hem doen zullen. We weten niet hoe we hem op moeten voeden. Wilt u ons leren? Wil u ons de weg wijzen? En dan staat er in vers 9, God verhoorde de stem van Manoach. En de engel Gods kwam wederom. Ik kan me zo voorstellen dat Manoach heeft gedacht, nou is die engel des Heeren een keer verschenen aan mijn vrouw in het veld. En nu heb ik gebeden. En nu zal die nog wel een keer verschijnen aan mij. Zij een keer en op het gebed ik ook een keer. De Heere verhoorde de stem van Manoach wel, maar soeverein. Zoals God het wil. En dan zoekt de Heere, wanneer hij in de gedaante van die engel des Heeren neerdaalt, toch weer die naamloze vrouw op. Terwijl ze weer in het veld is. Misschien wel, u kunt zich dat wel voorstellen, dat verschillende uitleggers dat gedacht hebben, misschien wel om te bidden in het veld. Misschien ook wel om water te putten of om op de dieren te passen, dat kan ook. Maar misschien heeft ze het ook wel gecombineerd. Zoals dat als het goed is in ons leven toch ook wel gebeurt. Dat wanneer we eens alleen zijn, vanwege ons werk, om zo te zeggen in het veld zijn, op wat voor manier dan ook, we ons hart voor de Heere uitstorten in het gebed. De Heere verhoorde Manoach en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Ze zat nu in het veld, zegt vers 9, haar man Manoach was niet bij haar. En dan haast die vrouw zich naar huis zodra ze die man heeft gezien. Hij heeft er blijkbaar opnieuw zo indrukwekkend, zo eerbiedwekkend uitgezien. Ze gaat naar huis toe en ze zegt tegen haar man, die man over wie ik verteld heb, hij is opnieuw verschenen. En Manoach, hij spoedt zich achter zijn vrouw aan. Samen gaan ze terug naar het veld en dan komen ze daar. En als Manoach die man ziet staan, dan vraagt hij het. Bent u die man die eerder aan deze vrouw, aan mijn vrouw bedoelt, die verschenen is? En de engel des Heeren die zegt, ik ben het. En dan horen we Manoach opnieuw zeggen. Vers 12, nu dat uw woorden komen, met andere woorden, laat het in vervulling gaan wat er beloofd is. De Heere geven dat dat werkelijk gebeurt, dat is een gebed, een wens. Maar, en dan stelt Manoach nog een keer zijn vraag, dan hebt u eigenlijk nog een keer dat gebed van Manoach. Maar, wat zal des knechtjes wijzen en zijn werk zijn. Dat staat er misschien op het eerste gezicht wat onbegrijpelijk. Wat zal des knechtjes wijzen en zijn werk zijn? Manoach vraagt eigenlijk kinderen om twee dingen. Hij vraagt allereerst, hoe moeten wij met dat jongetje omgaan? Wat moeten wij met dat jongetje doen? Wat zal des knechtjes wijzen zijn? Dat wil zeggen, wat zal zijn leefwijze zijn? Hoe moeten we voor hem zorgen? Hij zal afgezonderd worden. Hij zal een Nazireër zijn. Maar hoe moeten we hem opvoeden? Wat hebben wij daarin te doen? Hoe moeten we met hem handelen? Dat is zijn eerste vraag. En de tweede vraag, dat is eigenlijk een andere vraag. Wat zal zijn werk zijn? We hebben er iets van gehoord, engel des Heeren, dat hij Israël zal beginnen te verlossen van de Filistijnen. Maar hoe zal dat zijn? Hoe zal dat gaan? Wat zal zijn werk zijn? En dan trekken we de lijn vanuit het gebed van Manoach, zo aan het einde van onze tweede gedachte. Maar een ogenblik verder door, naar de praktijk, naar ons persoonlijke leven, naar ons hart. Want misschien is het in uw leven wel haast net als in de situatie van Manoach, die daarop een dag iemand bij zich kreeg aan wie hij heel nauw was verbonden en die hem ging vertellen: de Heere heeft door zijn woord tot mij persoonlijk gesproken. Dat zou kunnen. Dat u dat van uw man of van uw vrouw hebt gehoord. Dat u of jij dat van je vader of van je moeder hebt gehoord. Of van je opa of van je oma. Dat die ooit op een bepaald moment, misschien wel op een heel vertrouwelijk moment, iets heeft verteld uit zijn of haar leven. De Heere kwam met zijn woord en hij sprak tot mijn hart. Waar heeft het u gebracht? Heeft het jou gebracht op de plaats van Manoach? Die toen hij hoorde dat zijn vrouw bericht had gehad vanuit de hemel, om het zomaar te zeggen, daarmee op de knieën kwam en zei: Heere, wil u mij ook leren? Wil u het mij ook geven? Mag ik onderwijs van u ontvangen? Dat is een lijn die we zo vanuit de tekst kunnen trekken. En dan een hele andere lijn. Misschien zijn er, nee, niet misschien, maar ze zijn er zeker onder ons. Jonge mensen die een kindje mogen verwachten. Of die kort geleden een kindje hebben ontvangen. En die, om zo te zeggen, nog voor de opvoeding staan. Is het je gebed geworden, het gebed van Manoach? Heere, wil u ons leren wat we dat jongetje, dat meisje zullen doen? Hoe we hem of haar zullen opvoeden? Want de Heere hoort zulke gebeden met eerbied gesproken graag. En niet voor niets zegt onze tekst dat God de stem van Manoach verhoorde. Kijk, dat mag het gebed zijn van mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Ik weet wel, de vakantie begint bijna, maar dat is juist een tijd toch ook van bezinning. Heere, wat wilt u dat we met de jonge mensen doen? Wat we hen zullen leren? Dat gebed zoals Manoach het zegt: och Heere, dat toch de man Gods tot ons komen en ons leren wat wij met hen zullen doen. Laat dat het gebed zijn, om nog een andere lijn te trekken. Van de ouders, een vader of een moeder. Misschien wel iemand die er in de praktijk alleen voor staat. Die nauwelijks meer contact krijgt met zijn kind of met haar kind. En die het heeft gezien hoe een van de kinderen of meerdere van de kinderen zijn afgedwaald bij de Heer en bij zijn dienst vandaan. En dat u denkt: hoe moet het toch? Hoe moet ik er ooit nog over beginnen? Hoe moet ik er ooit over spreken? Heere, dat toch de man Gods, en u weet dat is ten diepste de Heer Jezus Christus, dat toch de man Gods tot mij komen en mij leren wat ik doen zal. En dan nog één lijn, voor we naar onze laatste gedachte gaan. En dat is een lijn, ja, die trek ik nog wat dieper naar het geestelijke leven door. Want wij zijn begonnen met het behandelen van de geschiedenissen van Simson. En Simson wijst op verschillende momenten naar de meerdere Simson, de Heer Jezus Christus. Dat geldt in zijn leven, al had hij ook veel gebreken en veel zonden. Maar dat geldt ook voor Simson in de belofte. Simson in de belofte wijst heen naar Christus in de belofte. En nu zou het kunnen dat er iemand onder ons is die in zijn leven, korter of langer geleden, wel weet heeft van het feit dat Christus, die grote verlosser, hem in de belofte van het evangelie werd aangewezen. En het was wonderlijk, maar u kreeg iets van zicht op hem. Maar wat kunnen er een vragen overblijven? Wat kunnen er dan geestelijk ook een vragen overblijven? Al hebt u iets van verre mogen zien van die verlosser in de belofte. Een verlosser die sterk genoeg is om u te verlossen. Een verlosser die gewillig genoeg is om de grootste der zondaren te verlossen. Maar dat het uw vraag is. Wat zal de wijze van deze Christus zijn? En wat zal het werk van deze Heer Jezus Christus zijn? Wel, leg die vragen, leg dat gebed ook maar voor de Heere neer. Heere, wil u het me leren? Hoe zal ik met deze grote verlosser handelen? Als hij me gepredikt wordt, als hij aangewezen wordt, als hij aangeboden wordt. Hoe zal ik met hem handelen? Wat zal zijn werk zijn? Het gebed van Manoach, van Simsons vader. En tenslotte, het woord van Israëls God. We komen zo in de buurt van het einde van de tekst, vers 13. En de engel des Heren zeide tot Manoach. Ja, dat zijn van die woorden, daar kunnen we zo overheen lezen, maar dat moeten we nu eens niet doen. Want die woorden die staan hier als een bazuinstoot die zegt, de Heere hoort het gebed. De Heere wil nog antwoord geven op het gebed. Op het gebed van een man of een vrouw in de kerk die het niet meer weet. Die denkt, hoe moet het toch? Iemand met hele praktische vragen misschien. Iemand met geestelijke vragen misschien. Wat zal de wijze van deze Christus zijn? Wat zal zijn werk zijn? En de engel des Heren zeide tot Manoach. Dat wil zeggen, de heilige, de majesteitelijke, de genadige God gaat zelf spreken tot Manoach. En wat zegt hij dan? We lezen het nog in vers 13 en vers 14. Van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Ze zal niet eten van iets dat van de wijnstok van de wijn voortkomt. En wijn, nog sterke drank zal ze drinken. Nog iets onreins eten. Al wat ik geboden heb, zal zij onderhouden. En wat de engel des Heren hier zegt is eigenlijk een herhaling van wat hij al eerder had gezegd. Dit had de engel ook al tegen de vrouw van Manoach gezegd. Manoach hoort geen andere dingen. Hij krijgt op dit moment ook nog niet direct antwoord op al zijn vragen. Maar wat de Heere wel zegt, dat is genoeg. Dat is genoeg. Zo is het nog. U kunt veel vragen hebben, ook geestelijke vragen hebben. Misschien dat u niet op alle vragen van uw hart een antwoord krijgt. Wat de Heere zegt is genoeg en het verbindt, als het goed is, meer aan de genadetroon om meer onderwijs te krijgen. Ja, en dan lijken het wat onbetekenende dingen die er staan in vers 13 en vers 14. Eigenlijk ligt er op de bodem van die twee versen dit. Daar ligt in opgesloten het kind dat straks geboren zal worden, zal een Nazireër Gods zijn. U weet wel, we hebben daar de vorige keer bij stilgestaan, wat een Nazireër Gods was. Dat was iemand die zich vrijwillig, een man of een vrouw, dat kon ook, leest u het maar na in Numerie, een man of een vrouw die zich vrijwillig aan de dienst van de Heere gaf voor een bepaalde tijd en die zich aan de dienst van de Heere wilde verbinden en zich afzonderen. Nazireër betekent ook letterlijk afgezonderde. En zo iemand diende de Heere in volkomen toewijding. Dat was de bedoeling. En dat moest dan blijken op drie punten. Dat moest blijken in het feit dat hij zijn haar liet groeien als man. Als vrouw natuurlijk ook, maar als man ook wel in het bijzonder. Dan viel dat op. En dan moest dat blijken in het feit dat zo iemand geen druiven at en geen wijn dronk of iets dat van de wijnstok kwam, want de gedachte was juist onder de heidense volken om Israël ging er op het gebied van de wijn en van het alcoholgebruik zo ontzettend veel verkeerd. Dat is een les, gemeente, die moeten we meenemen ook in de vakantietijd. Dronkenschap en aangeschoten zijn, dat is niet iets grappigs. Dat is niet iets leuks om eens een grap over te maken en een filmpje van te maken en dan op YouTube te zetten. Maar dat is een zonde in de ogen van de Heilige God. Zo heeft de Heere de mens niet bedoeld. Word niet dronken in wijn, maar word vervuld met Gods geest, zegt de Bijbel. En dan moest zo'n Nazireër zich er ook van onthouden om een dode aan te raken. Nou, dat waren wat symbolische zaken natuurlijk, wel belangrijke dingen, maar symbolische zaken, maar belangrijker dan dat was, heel het leven van een Nazireër was voor een tijd toegewijd aan de Heere. En nu wordt Simson, het zoontje dat Manoachs vrouw ter wereld zou brengen, al voor zijn geboorte afgezonden door de Heere. En de Heere zegt, deze jongen zal een Nazireër God zijn, niet voor een tijd. Niet omdat hij het zelf wil en omdat hij dat zelf belooft, maar omdat ik hem daartoe afzonder. En wat dan in vers 13 en vers 14 vooral gezegd wordt, dat is dat de moeder van Simson zich daar al voor de geboorte op moet voorbereiden. En daar liggen ook hele leerzame en belangrijke lijnen en lessen in. Weet u wat daar bijvoorbeeld in opgesloten ligt? Dat de Heer een eenheid ziet tussen het leven voor de geboorte en na de geboorte. Als het leven pas begint bij de geboorte, ja, dan had die vrouw zich natuurlijk nooit zo hoeven onthouden van alle wijn en sterke drank. Maar omdat Simson een Nazireër zal worden na zijn geboorte, wordt hij voor zijn geboorte al afgezonderd. En moet zijn moeder zich onthouden van alles wat schadelijk is. Daar ligt ook in opgesloten dat er een band is. Een band, als het goed is, tussen het gedrag van ouders en van kinderen. Ik aarzel, gemeente, om dat te zeggen, want ik weet dat er heel veel uitzonderingen zijn. En ik weet ook dat er op dat punt heel veel verdriet is en heel veel moeite is. Ik wil daar niet makkelijk over praten, maar wel dit. Wanneer bij ouders de toewijding aan de Heere en aan zijn dienst ontbreekt, dan is het niet vreemd als dat bij de kinderen ook zichtbaar wordt. Simsons moeder moest zich afzonderen en moest als het ware zelf in de 9 maanden van haar zwangerschap een Nazireër zijn, omdat ze een Nazireër ter wereld zou brengen. En omdat haar zoon een Nazireër worden moest. Ik weet wel, onze kinderen worden geen Nazireërs. Maar ze worden wel door de Heere afgezonderd. En dat zijn we allemaal. En nu is de vraag, gaan wij onze kinderen en anderen in de gemeente, ook als we geen kinderen hebben, gaan wij anderen voor in het leven van afzondering. Van afzondering, van een leven bij het woord van God. Van een leven in het gebed. Van een leven in de vlucht voor de zonde. Wordt dat zichtbaar? Kunnen we meezingen van ganser harte met de woorden van Psalm 119 vers 10? Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Ik vraag het ook aan mezelf. Eerst aan mezelf. Laat uw geboden op reis me niet ontbreken. Wat voor voorbeeld laten we na? Maar ja, dan nog één vraag, dat is het laatste. Iemand zegt, dominee, nu hebt u het gehad over Simson en Simson moest een Nazireër zijn, maar als ik me zo Simson even voor de aandacht haal, dan was dat helemaal geen man die toegewijd was aan de dienst van de Here. Dan was dat een man die er soms zomaar op los leek te zondigen. Dan was dat een man die helemaal geen voorbeeld was voor het volk van Israël. U hebt gelijk. Simson is op heel veel momenten in zijn leven geen voorbeeld geweest voor het volk van Israël. Zijn roeping ontrouw geworden. Simson heeft, ik vond dat een prachtige lijn die ik bij een van de verklaarders las. Ik meen dat de dominee G. Boer was, die vroeger op profetische wijze heeft gediend in de Vaderlandse Kerk. Maar die zegt ergens in een van zijn verklaringen op de geschiedenis van Simson, Simson leek precies op zijn tijd en op zijn volk. Want dat volk dat zat gebonden in de zonde en Simson wordt gebonden. En dat volk dat dwaalde iedere keer weer af en dat viel af van de heilige God. En Simson dwaalde ook iedere keer af en die viel ook af van de heilige God. En op zeker moment moet Simson het licht in zijn ogen missen en is hij blind. En dat was precies de tekening van het volk van Israël in zijn dagen, want dat was ten diepste blind voor God en voor de zonde en voor hun eigen schuld. Simson was een kind van zijn tijd in al zijn ontzettendheid. Wij zijn kinderen van de 21ste eeuw en kinderen van de lage landen waar we in wonen. Maar zou het kunnen zijn dat we lijken op onze tijd met al zijn afdwalingen, met al het God vergeten? Weet u wat het wonder is? En dat staat met gouden letters boven het leven van Simson geschreven. Dat God Simson trouw bleef. Dat is het wonder. God bleef Simson trouw. Die man heeft het er zo vaak verkeerd van afgebracht. Die heeft zo gezondigd en die is zo vaak gevallen. En God bleef Simson trouw door het geloof. Hebreeën 11. Dan wordt Simson genoemd. Kijk, en die trouw die God aan Simson bewees, die schittert in de geschiedenis van onze tekst van vanmiddag. God denkt aan Israël, dat hem vergeten is. God denkt aan een onvruchtbare vrouw. God denkt aan een man die zijn kind niet opvoeden kan. God denkt, trekt u de lijn maar door in de volheid van de tijd, aan een geslacht dat naar hem niet vraagt. En hij zendt zijn eigen lieve zoon in deze wereld. En als u vraagt wat zijn wijze is en wat zijn werk is, dan mag het vanmiddag nog klinken. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Hij wil zich nog over zulken ontfermen. Hij zal zijn stem niet op de straat verheffen, zegt de profeet. Hij zal het gekrookte, het geknakte riet niet verbreken. En niet weggooien, wat alle rietsnijders zouden doen. Maar de Heere doet het niet. Hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Hij blijft getrouw. Zou u die getrouwe God, die van zijn eigen woorden en van zijn eigen beloften niet af kan, niet te voet vallen? En zou u het niet zeggen, Heere, ook mij genadig. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, wij zijn kleine, nietige mensenkinderen. Mensen die het niet verdienen dat u tot ons komt met uw woorden. Maar u hebt het in de geschiedenis van onze tekst zo wonderlijk laten zien. Hoe u wilde afdalen en wilde komen op het gebed. Heere, wil dat doen, ook vandaag, want u bent toch dezelfde. Willen doen in het leven van hen die niet weten hoe het verder moet. In de praktijk van het leven, ook in het geestelijke. Heere, wil u onderwijs geven, de weg wijzen. Boven alles die ene weg ter zaligheid wijzen in uw zoon, de meerdere Simson. Heb dank voor wat u schonk. Op deze zomerzondag mochten we zo luisteren naar uw woord. Laat het mee mogen gaan, Heer. Op de reis door dit leven, ook morgen en overmorgen en de andere dagen van de week. En brengt u ons ook aanstaande zondag weer samen onder uw gezegend woord. Vergeef al het zondige. Heb dank voor wat u schonk. Hoor ons en verhoor ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 45, het 8e vers is de slotzang. 45 vers 8. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.